twee meer Bijbelse inzichten. Voor degenen die dat willen, kunnen met mij opslaan. Deuteronomium 19, de versen 1 tot en met 6. En we lezen daar 6 versen, maar focus u vooral op het vers wat ik wil belichten. Want er zijn een hele hoop versen waar ik zo over zou kunnen en willen preken, maar dat ga ik niet doen, dat kan ik niet doen, anders wordt het te verwarrend. Dan wordt het te veel informatie. Dus het vers waar ik het over heb, zal ik nog een keer herhalen. Maar we gaan 6 versen lezen. Deuteronomium 19, vers 1 tot en met 6. En daarboven staat in de NBG de vrijsteden. Wanneer de Heere, uw God, de volken wier land de Heere, uw God, u geven zal, uitgeroeid heeft, en gij hun gebied in bezit genomen hebt en hun steden en in hun huizen woont, dan zult u 3 steden afzonderen in het land dat de Heere uw God u tot een bezitting geven zal. U zult de afstand bepalen en het grondgebied dat de Heere uw God u zal doen beërven. U zult het in 3 delen, opdat iedere doodslager erheen kan vluchten. In het volgende geval zal de doodslager die daarheen vlucht in leven blijven. Als hij zijn naaste zonder opzet gedood heeft, terwijl hij tevoren geen haat tegen hem koesterde. Als hij bijvoorbeeld iemand met zijn naaste in het bos komt om hout te hakken en zijn hand maakt een zwaai met de bijl om een boom te vellen en het ijzer schiet van de steel af en treft zijn naaste zodat deze sterft. Dan kan hij naar een van die steden vluchten en in leven blijven. Anders zou de bloedwreker, terwijl zijn hart nog verhit is, bij zijn achtervolging de doodslager kunnen inhalen, omdat de weg te lang is en hem om het leven te brengen. Hoewel hij niet des doods schuldig is, aangezien hij tevoren geen haat koesterde. Tot zover. Anders zou de bloedwreker, terwijl zijn hart nog verhit is, de doodslager kunnen inhalen. Nou, de doodslager, dat is niet een slager die bedorven vlees verkoopt. De doodslager is iemand die iemand wil doodslaan uit woede. En hij wordt doodslager genoemd in onze tekst. Nou, ik zei, we moeten ons focussen op 1 vers. En dat is dat anders zou de bloedwreker, terwijl zijn hart nog verhit is, de doodslager kunnen inhalen. Nou, onze tekst is waarschijnlijk 3400 jaar oud. Zo oud is die tekst al. En geeft blijk van een groot inzicht, een wijs inzicht. Want deze tekst rekent niet alleen met emotie, maar ook met gezond verstand. Die beide komen in deze tekst samen. De 3 vrijsteden, dat waren stadjes waar je naartoe kon vluchten. Als je per ongeluk iemand doodde zonder opzet. Maar vanwege de emotie die dat teweeg brengt, of bracht, zou brengen, stelde God 3 vrijsteden in. Dat als je per ongeluk iemand zou doden, of als er iemand door jouw toedoen per ongeluk de dood vond, dat je kon vluchten voor de familie die in de emotie jou wilde doden. En dat was de functie van de vrijsteden. Maar je moest wel onschuldig zijn. En dan geeft Mozes een voorbeeld. Hij zegt, stel dat je aan het hout hakken bent in het bos. Je bent flink aan het hakken. En je maakt een zwaai met die bijl. En dat ijzer van de bijl schiet los. En het komt tegen het hoofd van iemand aan. Zodanig dat hij sterft. Dan is hij onschuldig. En dan heeft hij de gelegenheid om naar de stad te vluchten. Een van de 3 vrijsteden. En als dan de familie komt van degene die is overleden, dan kunnen ze in die stad niet binnendringen. De oudsten zullen die man beschermen. Dit is zo wijs. We hebben allemaal wel westerns gezien, hè? cowboyfilms. Is er hier iemand die nog nooit naar een western heeft gekeken? Mooi. Hoef ik dat niet uit te leggen. Maar wat zien wij in westerns soms? Dan zien wij, als er een verdachte is, niet een veroordeelde, een verdachte, dat is een groot verschil. Als er een verdachte is, dat vaak de sheriff en zijn mannen tussen beiden moeten komen, omdat anders die verdachte gelyncht wordt door de menigte. Die door het dolle heen zijn. En het is hetzelfde principe, die sheriff moet tussen beiden komen. En dat van de vrijsteden is ook een principe. We hebben gezien, omdat terwijl het hart nog verhit is, als die man nog woest is, omdat zijn broer of zijn zus overleden is, en hij wil wraak. Nou, in onze cultuur zien we het ook vandaag de dag, we zien het zoveel. En gelukkig geen lynchpartij, niet zoveel, maar we zien wel hetzelfde principe. Mensen horen iets, mensen weten totaal niet waar het om gaat, maar vanuit hun emotie worden ze woest. En ze gaan gekke dingen doen, die helemaal niet relevant zijn, als je rustig nadenkt. Het gezond verstand wordt meteen overroeld. Wat heb ik geschreven? Er is veel meningsvorming uit emotie in plaats van werken vanuit een gedegen onderzoek met gezond verstand. Weet u nog vorige week waar we het over hadden? Als je boos bent, zegt Paulus, zondig dan niet. Als je boos bent, gebruik je gezond verstand. Je mag best boos zijn, maar ga geen gekke dingen doen. Maar wat zien wij vandaag de dag? Mensen weten niet eens waar het over gaat. Horen bepaalde dingen, worden beïnvloed en gemanipuleerd door de media. Of het nou rechts of links is, of uit welke hoek ook. Niemand is objectief. We gaan een les leren. Misschien hebben we hem al geleerd, maar dan leren we hem nog een keer. We gaan daarvoor naar Genesis 4 en dat is zo'n prachtig, onmisbaar hoofdstuk in de Bijbel, Genesis 4, want daar zien we en daar in de praktijk gebeuren waar hiervoor wordt gewaarschuwd. Dat heeft ook met die vrijsteden te maken, terwijl het hart nog verhit is, eigenlijk het hoofd nog verhit is. Kaïn en Abel, 11 versen. De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en baarde Kaïn. En zij zeide, ik heb met hulp van de Heer een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel. En Abel werd schaapherder, Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Heer een offer. En ook Abel bracht er een van de eerstelingen, zijn er schapen, van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom bent u toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Mag u het niet opheffen als u goed handelt? Maar als u niet goed handelt, dan ligt de zonde als een belager aan de deur en zijn begeerte gaat naar u uit, maar u moet over die zonde heersen. Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel, laten wij het veld ingaan. En toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zeide de Heer tot Kaïn, waar is uw broeder Abel? En hij zeide, dat weet ik niet, ben ik mijns broeders hoeder? En God zegt, en hij zeide, wat hebt u gedaan? Hoor het bloed van uw broeder, roep tot mij van de aardbodem. En nu vervloekt bent u, ver van de bodem, die zijn mond heeft opengesperd, om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Dit is zo leerzaam. Dit laat zoveel zien. De twee mannen brengen offers. En zeg niet, het offer van Abel werd geaccepteerd omdat het een dierenoffer was. Want de Bijbel leert ook dat we offers kunnen brengen van de oogst. Denk maar aan Pinksteren, offers van de eerstelingen. Dus daar heeft het niet zozeer mee te maken. Waar heeft het wel mee te maken? Met het hart. Ze brengen beide een offer en het offer van Kaïn wordt afgewezen. En Kaïn wordt boos. Dat is ons onderwerp. Boos, toornig. Maar God komt hem tegemoet en hij zegt tegen Kaïn: Kaïn, waarom ben je boos? Let goed op nu. Mag je het offer niet opheffen naar mij als je goed handelt? Maar als je niet goed handelt, dan ligt de zonde als een belager aan de deur en zijn begeerte gaat naar je uit. Heb je wel eens een natuurfilm gezien, hoe een luipaard of een ander roofdier in een hinderlaag ligt? Zo ligt de zonde aan de deur. Als je niet goed handelt. Daarom zegt Paulus: geef de duivel geen voet. Als je verkeerd handelt, creëer je een opening. Nou, wat doet Kaïn met de woorden van God? En dit is ook zo belangrijk. Kaïn doet niet aan zelfreflectie. Hij gaat niet bij zichzelf na van: wat zou God bedoelen met dat ik niet goed handel? Waarin heb ik dan misschien verkeerd gehandeld? Hij had zichzelf moeten onderzoeken. Dat moeten wij trouwens allemaal doen. Maar dat is moeilijk. Het is veel gemakkelijker door de ander meteen de schuld te geven. Dan hoef je jezelf ook niet te onderzoeken en dan ben je klaar. Maar zo werkt het niet. Want alle narigheid in de wereld vloeit hieruit voort. Dat wij verkeerd handelen, vervolgens geconfronteerd worden met onze verkeerde handel, en in plaats van dat we een zelfreflectie doen en denken van: oké, er klopt iets niet, wat klopt er dan niet, dan kan ik me bekeren en dan kan ik het beter doen, worden we boos en we verharden ons. En we geven een ander de schuld. Want wat kon Abel eraan doen dat zijn offer geaccepteerd werd en dat van Kaïn niet? Wat kan een winkelier eraan doen als er onrecht gebeurt in een samenleving? Of wat kan een automobilist eraan doen als er dingen uit de hand lopen en als er onrecht is, zodat zijn auto in de brand wordt gestoken? Of zijn winkel wordt geplunderd? Zelfreflectie. Kaïn. Kijk eens, steek je hand eens in eigen boezem. Haal hem eens eruit, misschien is die melaats. Misschien klopt er iets niet in je houding. Want waarom offer je aan God? Wil je God kopen? Vergeet het dan maar. Offer dan alsjeblieft helemaal niks, want je kunt God niet kopen. Waar moet je God kopen? Wil je iets communiceren met je offer? Dat je van God houdt. Kijk eens. God, ik hou zoveel van u. Dit geef ik u. Dit kost me iets. Een offer moet iets kosten, anders is het geen offer. Dat is ook wat we zingen. U wilt veel meer dan een lied, want een lied op zichzelf is niet wat u verlangt. U kijkt dieper in mij. Dus het gaat om een intentie. En ik denk dat de intentie in Kaïn niet klopte. Hij deed het wel, maar Paulus zou zeggen later: hij gaf maar als een afgeperste gift. Het moest. Maar het moet helemaal niet. Als wij zingen voor God, is het uit ons hart. Als wij geven aan het werk voor God, is het vanuit liefde voor God. Dan is het een goed offer. Doen we het omdat het nu eenmaal zo hoort en doen we het zuchtend en kreunend? Je verminkt je offer, het stelt niks voor. En ik denk dat dat daaraan te grondslag legt, dat God zegt: ja, als je het zo geeft, geef dan het niet. Weet je? Geef dan niet. Als ik een cadeau krijg op mijn verjaardag en iemand komt en die kijkt me een beetje boos aan, onverschillig, en die gooit het zo naar me toe van: nou, dan denk ik: joh, neem dat alsjeblieft mee. Ja, weet je? Dat hoeft niet. Abel stierf, moord met voorbedachte raden. Hij kon al lang nadenken. Hij wist wat hij ging doen. Het was geen opwelling meer. Het was geen opwelling. Hij kon zich niet meer beheersen. Ruzie, moord met voorbedachte raden. Weet u, de machten van de duisternis, als zij fouten bij ons vinden, zondes en niet verwerkte emoties, en wij gaan er niet mee aan de slag, we doen niet aan zelfreflectie, we zoeken geen hulp. Wat gebeurt er? Het wordt een bolwerk. Het wordt een gewoonte. Sommigen zeggen verslaving, maar het wordt een bolwerk. Het wordt hecht, het wordt sterk, de machten komen erin. En in plaats van een meneer of een mevrouw die soms eens boos waren, heb je mensen die zijn chronisch boos. En die raken verbitterd van binnen. Maar daar komen we straks nog op terug. Nou, wat is nu de bovennatuurlijke bescherming tegen de boosheid? Want de Bijbel zegt, Paulus zegt, wees toornig, maar zondig niet. Stel je te weer tegen de zonde. Overwin de boosheid. Nou, de eerste... Het eerste principe vinden we in Galaten 5, vers 22. Dan zien we een fruitmand voor onze ziel. Fruit voor onze ziel, geestelijke vrucht. Daar wil ik wel wat over zeggen. Dan moet ik wel naar Galaten toe. Galaten 5, vers 22, heel bekend, maar ik lees het toch. Maar de vrucht van de geest, wat is die vrucht? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, langzaam tot boos zijn, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Wat een vrucht. Wat een vrucht als je die in je relatie hebt, als je die in je leven hebt. En een kenmerk van een vrucht is, een vrucht kan groeien. Hoeveel weet, wie weet wie tante Mien is? Niemand. Dan weten jullie ook niet wat de appelboom van tante Mien was. Weet jullie ook niet. De appelboom van tante Mien, die stond naast onze tuin. En dat was een knoert van een boom. En in het voorjaar kwamen er appeltjes aan. Maar in het begin waren ze zo klein en keihard. En ze waren niet lekker. Maar na verloop van tijd werden ze groter en groter. En ze werden lekker. En zo is het ook met de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is een werking van de geest in onze ziel, die wat al aanwezig is, gaat upgraden, maken dat het groeit. We hebben allemaal wel liefde, maar die liefde is nog niet volmaakt. Maar de geest kan daarin gaan werken. Daarom zegt Paulus ook, voor degene die aantekeningen maken, in 1 Timotheus 4 vers 7b, dat is, oefen je in de godsvrucht. En hoe gaat dat in zijn werk? Nou moet ik een beetje charceren, maar dan vergeet u het nooit meer, het voorbeeld. De vrucht van zelfbeheersing. Daar ga je aan werken. Je bent pas tot geloof gekomen. Je komt uit een gang, uit een bende. Je was een behoorlijke boef. En je loste alles op met je vuisten. Je krijgt ruzie op een verjaardagsfeestje. Maar je bent christen inmiddels. Maar de vrucht van zelfbeheersing is nog kleiner dan het appeltje van de appelboom van tante Mien. Dus die is nog niet zo groot. Dus als je hard verhit wordt en je komt tot een kookpunt, kun je niets anders bedenken als die gloed voor je ogen komt dan die man een knal te verkopen. Ik hoop niet dat het een vrouw is, die man. En dan denk je daarna, als die mensen je vast hebben gegrepen en je hebt afgevoerd en je staat in de koelte van een boom en dan denk je, wat heb ik gedaan? En dan ga je oefenen, want je denkt, dit is geen getuigenis. Amen? Of wel, dit is geen getuigenis. Hier moet ik aan werken. Dan moet je net als Kain naar jezelf gaan kijken. Waar ging het mis? Waarom heb ik dit gedaan? Waarom kon ik niet gewoon weglopen? Waarom kon ik het niet met woorden af? Want we moeten onze boosheid die in ons zit niet op anderen richten. Boosheid is een emotie die zit in ons. En vaak als Kain zijn wij en wij projecteren het op anderen. Dat is makkelijk. Niemand deugt. Ik zeg niet dat je onnozel moet zijn, maar kijk naar jezelf. De vorige keer heb ik gezegd, schrijf op, waarom ben ik boos? Schrijf het nou eens op als je bij jezelf boosheid ontdekt. Waarom ben ik boos? Is het terecht dat ik boos ben? Of ben ik boos omdat ik verkeerd handel? Ik ben regelmatig boos geweest omdat ik zelf verkeerd handelde. Ik handelde verkeerd. En dan werd ik ermee geconfronteerd en werd ik nog bozer. Want je wordt aan jezelf ontdekt door een ander. En dat is nooit leuk. Niemand wil gecorrigeerd worden. Maar je moet ermee leren omgaan. En je moet dankbaar zijn voor de mensen die je corrigeren. Ik ga geen voorbeelden noemen, maar ik weet, ik ben een aantal keren zowel in de sport als op school en in een andere context flink gecorrigeerd. En nu zeg ik, prijs God. Toen zei ik wat anders in mijn binnenste. Maar prijs God. We hebben het nodig. We moeten eerlijk zijn naar onszelf. Als wij niet eerlijk zijn naar onszelf, houdt geen relatie stand. Is onmogelijk, want we nemen onszelf in de maling. En we worden een karikatuur. En de waarheid is in ons niet. En als we niet goed handelen, zegt God, dan ligt de zon als een belager aan de deur en we ontwikkelen een karakter, is niet aangenaam. Dus hoe ga ik met mijn boosheid om? Wat doet het met me? Kijk eens, wat doet boosheid met je? Raakt mijn hart verhit? Zoals Mozes zegt in Deuteronomium. Raakt mijn hart verhit? Betrekt mijn gezicht zoals dat van Kain? Krijg ik een grimas? Ga ik schreeuwen? Begin ik te dreigen? Word ik gewelddadig? Word ik verbaal gemeen? Of sla ik helemaal dicht in mijn boosheid? Weet je, deze... Zwijg ik iemand dood? Of kwijn ik langzaam weg? Laat ik de boosheid me opeten? Ga met alle issues naar God. Als dit je boosheid is, leer ermee naar God te gaan. Mij komt de wraak toe, zegt God. Ik zal het vergelden. Wij hebben geleerd voor onszelf op te komen en dat is ook niet verkeerd. Maar we doen het vaak op een verkeerde manier. Ga naar God, hoe moet ik dit aanpakken? Heer, u weet dat ik hem op zijn... Puntje, puntje, puntje. Maar, hoe moet ik het aanpakken? En word stil. En God gaat je adviseren. En dan gaat hij je boosheid oplossen, want die boosheid draag je mee. Ik heb het al gezegd, niemand is onder de indruk als jij boos bent. Je denkt het misschien... De mensen die ons echt boos maken, regelmatig, die zitten er totaal niet mee. Of jij kan slapen of niet kan slapen, interesseert ze geen... Biet. Interesseert ze totaal niet. Maar jij ligt met gekrulde tenen en met adrenaline in je lichaam, lig je boos te wezen. Daarom moet je ermee leren omgaan. Want het maakt je ziek. Ga met alle issues naar God bespreken. Durf gewoon met God te bespreken. Zeg het gewoon heel eerlijk. Ik ben verschrikkelijk boos, vader. Maar help me. Ik wil het op uw manier oplossen. Weet je hoe Jezus met boosheid omging? En dan gaan we naar de afronding. Maar het is heel belangrijk hoe Jezus met boosheid omging. Dat vinden we in 1 Petrus 2. Petrus was ooggetuige, net als Johannes. Hè? En Petrus die wist hoe Jezus handelde. En hij schrijft er ook over. Hij geeft ons even een kijkje in de keuken van het leven van Jezus. 1 Petrus 2, vers 21 tot 23. Daar gaat het waartoe wij geroepen zijn als christenen. En dan haalt Petrus Jezus aan als voorbeeld. Want hiertoe bent u geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Dus Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten hoe we moeten handelen, zodat we, als dit de voetstappen van Jezus zijn, we precies op dezelfde wijze wandelen als Hij. En nou komt het, hoe loopt Jezus dan? Hoe is dat voorbeeld? Nou, opdat u in zijn voetstappen zou treden, die geen zonde gedaan heeft, dat is Jezus, en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die als hij gescholden werd niet terugschold, en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Wow. Dat is iets. Als Jezus gescholden werd, schold hij niet terug. Was Jezus een watje? Absoluut niet. Maar hij schold niet terug. Hij dreigde ook niet. Hij zei niet, weten jullie wel wie ik ben? Ik ben het begin en het einde. Moet ik je leven laten verbranden? Moet ik vuur uit de hemel laten komen? Stop er nou mee. Nee, dat zei hij niet. Hij ging naar God. Hij bracht het bij God. Nou, zul je zeggen, dat doe ik niet. Ik doe het op mijn manier. Ik scheld terug. En ik dreig. En ik stel me niet assertief op, maar agressief assertief, AA. Dan hoop ik voor u en voor jou dat je niet de verkeerde hebt. Anders wordt het een pijnlijke les. Je schiet er namelijk niks mee op. Het is hetzelfde als je vuur probeert te doven door de benzine op te gooien. En je het gek vindt dat het vuur maar steeds heftiger wordt. Daarom is zelfbeheersing belangrijk. Mogen we dan niet voor onszelf opkomen? Jawel, dat deed Jezus ook. Jezus kwam voor zichzelf op, maar waardig het evangelie. Hij was assertief, maar in de geest. Hij zei niet, moet je eens goed luisteren, jij vuile, smerige. En als je nog één keer dan, en dit, en van zus, en van zo, en dat. Dat zei hij niet. Hij kwam voor zichzelf op, want hij kwam voor de waarheid op. Maar hij deed het waardig, het evangelie. En wie heeft wel eens plaatsvervangende schaamte gehad als hij mensen boos zag worden die helemaal het spoorbijster waren? Plaatsvervangende schaamte. Dat je dacht, mens, hoe kun je zo gedragen? Wat haal je jezelf naar beneden? Dus wij moeten in zijn voetstappen. En dat vergt oefening. De vrucht van zelfbeheersing, die moet groeien in ons. Maar we moeten ons er ook in oefenen. Want hoe vaak hebben we niet een oordeel? Heel vaak. Ik hoef maar wat te zien en ik heb al de neiging om wat te zeggen. Maar het slaat nergens op. Waarom niet? Ik weet de context niet. Ik weet de historie niet. Ik weet niet alle ins en outs. Ik heb een vermoeden. En ik doe net als alle andere 7 miljard mensen. Reageer ik vanuit een emotie, vanuit een impuls. Maar ik weet niet waar ik het over heb. Die lynchpartij. Hoeveel mensen zullen er niet in Amerika opgehangen zijn. Die helemaal geen schuld hadden. Maar omdat die rednecks niet konden nadenken. Wij moeten zo niet zijn. Wij moeten ons oefenen in die godsvrucht van zelfbeheersing. Rustig nadenken. Geen olie op het vuur gooien. Waardig het evangelie. Moet je dan over je heen laten lopen? Helemaal niet. Maar je kunt het ook netjes zeggen. Meneer of mevrouw, u mag best uw mening geven, maar als u blijft schreeuwen, luister ik niet. Als u blijft dreigen, ga ik gewoon weg of ik bel de politie. Maar je moet op een normale manier met me omgaan. Niet terugschelden. Goed. De afronding. Grote schade, heb ik hier gezegd. Als wij niet goed en bijbels met boosheid omgaan, dan leidt dat uiteindelijk tot grote schade. Absoluut. Eerst voor onze omgeving. Die leidt schade. Als wij niet goed met boosheid omgaan, Onze omgeving leidt schade. Daarna lijden wij zelf schade. En dan worden we lichamelijk, lijden we ook schade. Ons lichaam gaat ook lijden. Ons lichaam wordt ziek. Denk even na. Deuteronomium 19. Wat zei Mozes over de bloedwreker? Als zijn hart nog verhit is. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, die uitdrukking. Hoeveel kennen... We hebben het wel eens in films gezien, als mensen boos worden en ze zijn al ziekelijk en ze hebben een zwak hart, dat hun hart door de boosheid bezwijkt, dat ze naar hun borst grijpen en dat ze neervallen. Dat is psychosomatisch. Het gaat van de ziel in het lichaam en dat maakt je op de lange duur ziek. Denk even aan het gelaat. Wat zei God tegen Kaïn? Waarom is je gelaat betrokken? Het was niet een smiley hoor, Kaïn. Hij had een donker gezicht. Waarom? Psychosomatisch. Hij was boos, maar het kwam in zijn gezicht tot uitdrukking. Onze emoties werken door in ons lichaam. Daarom zijn er heel veel mensen onnodig ziek. Ik zeg niet dat alle ziekte daar vandaan komt. Maar heel veel kwalen komen daar vandaan. En daarom zegt de Bijbel ook weer, een blijmoedig hart. Hè? Maakt het lichaam gezond. Het bevordert de genezing. Dus boosheid, daar hebben we allemaal mee te maken. Iedereen. Maar we moeten leren met die boosheid om te gaan. We moeten het snel in orde maken. De zon mag niet over die boosheid ondergaan. Waarom? Je slaapt niet lekker. Want je ligt een strijkplank te zijn in je bed. Je ligt boos te wezen. Je ligt te grommen en nou ja, goed. Bedenk het zelf maar. Ik ga niet alles invullen. Maak het in orde. En versla die andere reus. Trots. Trots. Trots kostte onze aartsvijand zijn positie bij God. Trots. Hoogmoed. Maar God weerstaat de hoogmoedigen. Dus reken ermee af. En breng Gods principes biddend in de praktijk. Ga daarmee naar God en vraag of hij je leert. En hij zal je leren. Als je serieus bent, zal hij je helpen met je boosheid. Vader, dank u wel voor uw onderricht. Uw woord is een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. Maar het is ook genezing voor onze ziel als we het toepassen. Het is heelmaking, het is gezondmaking. Het is vernieuwing en herstel. Dank u wel. Vader, wilt u ons leren met onze emoties om te gaan waardig het evangelie. Zodat ze gewoon doen waarvoor ze bedoeld zijn, de emoties. Maar dat ze niet doorslaan, Heer, en ons ziek maken. En onze relaties bederven. En onze wereld. Kom ons tegemoet, Vader, en geef ons een gezeggelijk hart. En een leerzaam hart. Een hart wat wil leren. In Jezus' naam. Amen. Amen.